Ik wil vanmorgen met u een heel belangrijk thema bespreken. Nu is dat elke keer, elke zondag, dat ik een belangrijk thema met u bespreek, omdat ik een thema uit Gods woord bespreek. Maar we zijn zo in de gemeente bezig met een serie van preken over de kerk als plaats van genezing en herstel. En vanmorgen wil ik met u nadenken over hoop. Over hoop. En in de voorbereidingen, toen trof me eigenlijk dat ik wat aan het lezen was over hoop. En er bleek dat mensen die de Holocaust hadden overleefd, daar hebben ze een onderzoek over gedaan. En een van de kenmerken van deze mensen was dat ze hoop hadden. Heel typisch. Dat de hoop die ze hadden, die gaf zo'n overlevingskracht dat ze, zeg maar, in de allermoeilijkste omstandigheden eigenlijk dat konden overleven. Aan de andere kant las ik ook dat er in Nederland, en in België is het nog erger, dat de doodsoorzaak onder jongeren tussen 15 en 25 jaar, dat zelfdoding is. Dat is eigenlijk, zeg maar, dat is de tweede doodsoorzaak. De eerste is in die categorie verkeersongelukken. Maar direct erop gevolgd is eigenlijk zelfdoding. En het schijnt in België nog erger te zijn. Door op internet wat te zoeken, kwam ik een PowerPoint-presentatie tegen die op de universiteit in Gent door een professor was gegeven op grond van de grote problematiek die men eigenlijk vindt dat men onder jongeren eigenlijk zo'n depressie is, zoveel gebruik ook is van kalmerende middelen, dat uiteindelijk ze het leven opgeven. Dat er eigenlijk geen enkele hoop meer is en dat ze hun leven beëindigen. U ziet hoe belangrijk eigenlijk dat thema hoop is. En ik wil dat heel graag gewoon één vers met u lezen uit 1 Korinthe 13, vers 13. Dan staat, en nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste staat erachter is de liefde. Maar ik heb het daar afgebroken. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie. Dat wordt ook steeds, zeg maar, in één vers vaak herhaald. Dat, zeg maar, geloof, hoop en liefde, deze drie. En dat is iets waar ik met u zo over wil nadenken vanmorgen. Het kan niet alleen zijn dat hij, zeg maar, ik hoop niet, om het zo maar eens te zeggen, dat hij hier echt zit met dat hij geen hoop heeft voor je leven. Maar er zijn ook soms, dat hoeft niet alleen over het leven te gaan, er zijn ook gebieden waar je eigenlijk de hoop hebt opgegeven. Het kan zijn met de relatie met je kinderen, of je bidt al zo lang dat je kinderen tot geloof komen. Of het gaat over een ziekte, een chronische ziekte, of dreigende werkloosheid, of werkeloosheid. Er zijn zoveel gebieden waar we soms de hoop kunnen verliezen. En ik hoop dat God ons echt zegent, dat we daarin vanmorgen echt aangeraakt worden, ons echt mogen vervullen. En op het einde van de preek wil ik ook echt bidden, als iemand echt hoop op bepaalde gebieden in zijn leven de hoop heeft opgegeven, dat we echt mogen bidden dat hij die hoop weer kan vasthouden. En ik wil u ook laten zien wat die hoop in de Bijbel is. Laten we zo samen even stil zijn, dan ga ik u voor een gebed. Heere God, tot wie anders zouden we kunnen gaan als het gaat over deze drie dingen, over die drie deugden die daar staan, geloof, hoop en liefde. U bent de gever van geloof. U bent ook degene die in onze harten de liefde heeft uitgestort. Bij onze wedergeboorte. Maar u bent ook degene die ons hoop geeft. Tot wie zouden we anders gaan dan tot u als het gaat over dit onderwerp. Dat er hoop moet zijn in ons leven. Dat we met een verwachting leven. Heer, wilt u zo ieder van ons op een hele bijzondere manier ontmoeten vanmorgen. Dat u door de rijen gaat, u kent onze harten, u weet hoe we erin staan. En ik wil u zo bidden dat u echt geprezen en verheerlijkt wordt. Omdat u de gever bent van geloof, van hoop en van liefde. En zo willen we ook echt luisteren aan, u, ja, aan uw voeten, als het ware, Heer Jezus. Om opgebouwd te worden en bemoedigd te worden en gezegend te worden door de heerlijkheid van uw naam. Amen. Weet je, soms lijken persoonlijke problemen zo uitzichtsloos dat er zoveel angst is, zoveel bezorgdheid is, depressie is. En dat is niet alleen iets wat voorkomt in de maatschappij, maar ook bij christenen. Weet je, het is zo dat ik moest zo denken, net was ik nog tijdens de dienst even aan het nadenken over het leven van Job. En soms, ook in de hulpverlening, dan luister ik naar mensen en dan denk ik, hoe is het toch mogelijk dat zoveel in één leven kan gebeuren? Zoveel, echt zoveel nood er is, zoveel tegenspoed, zoveel tegenslag. Als je dat zo leest bij Job, Job is een man die godsvrezend is en God echt behaagt en God echt verheerlijkt met zijn gezin. En dan op een gegeven moment, dan speelt er zich iets af. En dan staat er in, je moet dat eerste hoofdstuk maar eens lezen, dan krijgt hij de eerste tijding dat er tegenspoed is, dat zeg maar de knechten en het rundvee en de runderen zijn gestolen. En dan staat er dan steeds dat refrein, en terwijl hij nog sprak, kreeg hij de volgende boodschap. En terwijl hij nog sprak, kreeg hij de volgende boodschap. En terwijl deze zijn die tegenspoed kwam brengen, kreeg hij de boodschap dat zijn kinderen overleden waren. En toen dacht ik, waar haalt hij toch de hoop vandaan? En weet je, dat is een geschiedenis die ik met u even wil vertellen om de kern van dit kwestie eigenlijk een beetje aan te geven en van daaruit verder te vertrekken. En dat is, ik moest zo denken aan een geschiedenis in Lucas 8, staat die beschreven, en in Marcus 5. Ik zal ze u vertellen waar het daarover gaat, omdat ik steeds weer opnieuw erg ontroerd word door deze geschiedenis. Dat is een geschiedenis over een hoofd, Jairus. Jairus, een leidinggevende in de synagoge. En Jairus, die heeft een enorme nood. Jairus, die komt, hij stelt eigenlijk zijn hele reputatie, legt hij in de waagschaal. Omdat hij als hoofd en leidinggevende van de synagoge naar Jezus toe komt, omdat hij echt, dat zijn enige hoop is. Wat is er namelijk in het leven van Jairus aan de hand? Hij heeft één dochter. En deze dochter, die is 12 jaar en die ligt op sterven. Die is zo ziek dat ze op sterven ligt. En dan komt Jairus, die heeft dan gehoord dat Jezus rondgaat en dat er mensen genezen. En dan komt hij naar Jezus toe. En dan is dat zijn enige hoop. Dan zegt hij, ik smeek u, kom die met me mee om de handen op te leggen op het kind, zodat ze zal genezen. En Jezus gaat dan ook mee met hem op weg. Maar die menigte, daar is sprake van een enorme menigte, die dringt zich eigenlijk op aan hem. En die raken hem ook aan. En op een gegeven moment, dan is het zo dat er een vrouw is die ook echt de hoop op hem heeft gezet. En dat is een vrouw die, het is heel typisch vind ik, dat die al 12 jaar lang aan bloedvloeien leidt. En die bloedvloeien, daar is ze mee naar de artsen gegaan en dan staat er dat ze heel veel geld heeft eigenlijk uitgegeven. En tot toedoen van de dokter staat er, heeft ze geen baat gevonden en is het alleen maar erger geworden. En deze vrouw die ook met die hoop en met die nood van 12 jaar bloedvloeien, dat betekent eigenlijk in de Bijbel, als je kijkt wat dat voor de context betekende voor deze vrouw, dan zie je eigenlijk dat iemand die bloedvloeien leed, dat die was onrein. Die mocht je niet aanraken. Omdat je als je hem aanraakte, dat je dan zelf onrein was. Dat betekende voor deze vrouw die 12 jaar aan bloedvloeien leed, dat ze nooit geknuffeld werd, niet omhelst. Dat ze echt eigenlijk ook buiten de maatschappij stond. En deze vrouw, die ook de hoop heeft, die denkt bij zichzelf, als ik maar het kleed van deze Jezus kan aanraken, dan zal ik genezen. En ze dringt zich dan ook, zeg maar, ze is heel stil, ze doet dat eigenlijk, ze denkt, ik spreek hem niet aan. Ze neemt ze raakt het kleed van Jezus aan en op dat moment staat er dat de bloedvloeiingen stopte. En Jezus merkt, daar is kracht van mij uitgegaan. Dus hij stopt, hij staat stil en hij zegt van, daar is kracht van mij uitgegaan. En die discipelen zeggen van, want ik heb gemerkt dat iemand me heeft aangeraakt. Wie heeft me aangeraakt? En die discipelen, heel verwonderd, die zeggen, wie aangeraakt? Er is toch zoveel om je heen. Wat is aangeraakt? Natuurlijk zijn er mensen die je hebben aangeraakt, want er is zo'n enorme menigte. Maar Jezus blijft staan en dan maakt die vrouw zich bekend. Nu moet hij zich eens verzetten in de positie van Jairus. Je bent, zeg maar, de enige hoop die je heeft is Jezus Christus. Hij is op weg. U weet dat het eigenlijk heel erg dringend is, dat er geen enkele tijd te verspillen is. Nu komt een vrouw, die raakt hem aan en hij blijft staan en er komt een discussie en hij staat daarnaast en wacht op God. Hij weet, elke minuut kan het te laat zijn. En zo kan het in ons leven zijn als het gaat om situaties. Dat je hebt een stem van God gehoord, je weet dat Jezus je helpt, hij is met je op weg. En opeens, dan gebeurt er iets, dan moet je gaan wachten op God en je weet niet wat er is. Je weet niet wat er gaat gebeuren. En je hebt nog hoop. Maar dan komt er een situatie dat er komt iemand uit het huis van Jairus. En die spreekt dan de hele bijzondere pastorale woorden. Ik weet niet wat dat voor iemand is geweest. Maar die zegt, val de meester niet meer lastig. Want je dochtertje is gestorven. Daar sta je dan. Met je hoop. Je hebt gewacht. Je ging op weg. Er komt iets tussen. Je wacht. Dan komt iemand met de boodschap. Hij zegt, val de meester niet meer lastig. Want je dochtertje is gestorven. Weet je, ik moet steeds, als ik aan die geschiedenis denk, dan is het net alsof je de hoop, zeg maar, als het gaat over hoop, ik zal zo dadelijk de Bijbelse hoop uitleggen, maar ik heb het nu over de hoop die we in de maatschappij hebben en die wij soms ook koesteren. Dan heb je, zeg maar, je hoop dat de omstandigheden veranderen en het is als zand wat je in je handen houdt en je voelt het tussen je vingers weglopen en je kunt het niet tegenhouden. En dan zie je eigenlijk dat er dan, zeg maar, dat Jezus dan tegen hem zegt, wees niet bevreesd. Dat heeft zoveel indruk maakt dat op mij, dat hij zegt, wees niet bevreesd. Hij geeft hem geen belofte. Hij zegt ook niet, het komt wel goed. Hij zegt, ben niet bang. Ben niet bang in deze situatie. Wees niet bevreesd, geloof alleen. En als je dan kijkt naar de hoop, zoals wij het eigenlijk zien, en ik zal u zo dadelijk uitleggen wat de hoop in de Bijbel is. Ik heb in de Vandalen staat, als je het daar hebt over hoop, dan staat er een verlangen naar iets dat niet zeker is. Een wensende verwachting dat iets goeds dat nog onzeker is en in de toekomst ligt, werkelijkheid zal worden. Dat is, zeg maar, de hoop zoals Van Dalen het eigenlijk beschrijft. Ik zeg het nog eens. Een wensende verwachting dat iets goeds dat nog onzeker is in de toekomst, werkelijkheid zal worden. Nou, als dat de hoop is die Jairus heeft, dan is die compleet, zeg maar, is die de hoop kwijtgeraakt. Omdat datgene wat hij hoopte, dat is hem weggenomen. Nu weten we, terwijl hij dan wacht, en dan op een gegeven moment gaat Jezus naar zijn huis, en dan wekt hij het dochtertje van Jairus op. Maar ik wil het eigenlijk hebben, omdat we weten dat die situatie goed afloopt, wil ik het toch eigenlijk hebben dat er ook situaties zijn, ook hier in de gemeente is een situatie jaren geleden geweest, dat een kindje overlijdt, maar dat wordt niet opgewekt. Weet je, er zijn situaties in ons leven dat je op een gegeven moment, dan heb je hoop en dan kom je voor zo'n situatie terecht dat we kunnen dat begrijpen van Jairus, want we weten hoe het eigenlijk afloopt. En dan denken we, maar Jairus wist ook niet hoe het afliep. Toen hij hoorde dat zijn dochtertje was overleden, toen wist hij ook niet hoe het verder ging. Hij kreeg ook geen enkele belofte. En toch, zei Jezus, in deze woorden spreekt hij eigenlijk van hoop, diepe hoop. Dat er hoop moet zijn. Maar die hoop die is niet dat je iets verwacht, een wensende verwachting, dat iets goeds, wat eigenlijk ons, zeg maar, wat er staat, een wensende verwachting, dat iets goeds dat nog onzeker is in de toekomst ligt. En dat dat werkelijkheid zal worden. De echte Bijbelse hoop is eigenlijk iets anders. Als je kijkt naar het Nieuwe Testament, wat daar eigenlijk voor op de hoop wordt gezegd, dan is het hopen is niet afhankelijk van een situatie. De hoop is ook niet van omstandigheden. Je hoopt ook niet op mensen. Je hoopt niet om een carrière. Je hoopt niet op je eigen wijsheid. Ik vind het zo indrukwekkend, ik heb die tekst heb ik niet op sheet staan, maar ik wil het die toch voorlezen. Dat is uit Romeinen 8. In Romeinen 8, als je een Bijbel heeft, vers 24, daar staat, want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Iets wat we zien, dat is geen hoop, zegt de Bijbel. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Maar als wij hopen wat we niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Dat is eigenlijk een hoop die in de toekomst ligt, waarvan je de zekerheid hebt dat het ook zal gebeuren. Ik wil u even uitleggen wat nu, en zo dadelijk kom ik met de toepassing, ik wil u even laten uitleggen en laten proeven wat een hoop is in de maatschappij en wat een hoop is bij de christen. U moet zich voorstellen dat een stel is getrouwd en ze hopen dat ze een verwachting raken. Die hoop dat ze dus ooit eens een kindje kunnen krijgen, dat is eigenlijk iets, dat is een wensende verwachting die in de toekomst ligt. Dat is een hoop die iedereen koestert. Op het moment dat, zeg maar, de vrouw in verwachting raakt, dan is er ook een hoop dat het kindje over 9 maanden geboren wordt. Maar u begrijpt wel dat dat een totaal andere hoop is. Die ene hoop, dat is iets wat wensend is en wat in de toekomst ligt, waarvan je niet weet dat het, zeg maar, vervuld zal worden. En de andere kant is die andere hoop, dat als iemand in verwachting is en je hoopt op dat kind, dan weet je, dat is een zekerheid, dat zal komen. Dat is eigenlijk wat Romeinen 8 hier laat zien. We zien het nog niet, maar we weten 100% het zal zo zijn. Nou, een van de belangrijke teksten als het gaat over hoop, dat is 1 Korinthe 10, vers 13. Vooral als het gaat over omstandigheden die soms heel erg moeilijk zijn. 1 Korinthe 10, vers 13, die zegt, ik heb het, laat het maar even zien, projecteer die tekst maar even. Ik heb beide teksten heb ik, zeg maar, opgezet. 1 Korinthe 10, vers 13 zegt, u hebt geen enkele beproeving doorstaan. Je hebt nog geen enkele beproeving doorstaan die de menselijke maat overschrijdt. God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u boven uw krachten beproefd wordt. Met de beproeving bepaalt hij ook de uitkomst, zodat u haar kunt doorstaan. In de NBV-vertaling staat, u hebt geen beproeving te doorstaan die niet door de mens, die voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat hij boven uw krachten wordt beproefd. Hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Dat zijn zo'n indrukwekkende teksten, dat je je vasthoudt, dat je weet dat je wordt wel beproefd. Maar je zult altijd beproefd worden in een maat die je kunt dragen. Die ligt voor elk mens, zal dat anders liggen. Het is niet zo dat iedereen hetzelfde kan dragen. Maar de hoop die we hebben, en dat bedoel ik nu met hoop die zeker is, dat is niet een wensende gedachte, dit is een belofte die God gegeven heeft. En hij zegt, van als er een beproeving in je leven komt, en er zijn sommige vertalingen die zeggen een verzoeking, maar ik heb echt bewust gekozen naar deze twee vertalingen, beproevingen, want verzoeking is iets wat tot zonde verleidt. Maar God zal ons niet tot zonde verleiden. Dat woord in het Grieks kun je namelijk op twee manieren vertalen, zowel beproeving als verzoeking. En twee vertalingen, zoals de NBV en de Willibrord-vertaling, die vertalen het mijn inziens ook juist, dat ze zich gekozen hebben voor beproeving. Elk mens wordt beproefd. En dan zie je eigenlijk dat God zegt, de maat waarmee ik je zal beproeven, die zal nooit zo zijn dat je niet zult, die beproeving, dat je daar niet doorheen zult komen. Nu kan ik me goed voorstellen, en ik heb ook van die situaties gekend, dat ik zei van ja, maar wat mij overkomt, dat is zo uniek, dat valt misschien wel buiten die norm. Want iedereen die zeg maar beproefd wordt, en soms worden we zo beproefd, ontzettend beproefd, dat je dus echt zegt van Heere God, de maat die ik nu, de maat die ik moet gaan dragen, die is, eigenlijk kan ik het niet dragen. Eigenlijk is het boven datgene wat, zeg maar, zoals het hier staat, dat het boven de menselijke maat. En natuurlijk zie je dat Paulus dat ook soms zegt. Ik heb een tekst in 2 Korinthe 1 vers 8 tot en met 11. Dan zie je eigenlijk dat hij daar zo ook over spreekt. Dat hij het gevoel heeft dat het eigenlijk allemaal veel te veel is. Want in 2 Korinthe 1 vers 8 tot en met 11a. Want we willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen. En hij zegt daarbij dat hij het ervaren heeft als boven ons vermogen. En dat ging zo ver dat ze zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, we hadden voor ons eigen besef het dood van onszelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, die de doden opwekt. Weet je, moet je eens voorstellen wat Paulus hier schrijft. Het is zo ontzettend zwaar en het is zo ontzettend moeilijk dat hij denkt dat hij zijn leven, zeg maar, moet laten. Toch heeft hij de indruk dat zijn leven, ook al zou hij sterven, dat er nog hoop is, want hij heeft niet de indruk dat het daarmee zijn bediening beëindigd is. Dat hij heeft nog echt, dan zegt hij hier, zodat wij zelfs voor ons leven wanhoopten. Ja, we hadden voor ons eigen besef het dood van onszelf al ontvangen, opdat we niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God. En wat was zijn vertrouwen dan? Wat was die diepe hoop in hem, wat gewoon niet, zeg maar, weggeslagen kon worden, dat hij zelfs zo ver ging, dat hij zegt, die hoop die wij hebben, dat is dat hij zelfs doden opwekt. Hij heeft ons uit zo'n grote doodsgevaar verlost, en hij verlost ons nog. Op hem hebben wij de hoop gevestigd, dat hij ons ook verder verlossen zal, terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed. Wat je hier ziet is dat hij zo zwaar beproefd wordt, dat hij zo zwaar belast wordt, dat Paulus zelfs, en dat gevoel kunt u zelf ook hebben, en ik heb dat gevoel soms ook eens gehad in periodes in mijn leven, dat ik zeg, Heer, nu is de menselijke maat, althans voor mij, is het overschreden eigenlijk. Ik voel het eigenlijk dat het een straat te ver is. En dat gevoel heeft Paulus ook. Ik vind het zo prachtig dat hier staat van deze man Gods, die zoveel, zeg maar, betekend heeft in de verkondiging van het evangelie en nu nog door zijn brieven zoveel betekent, die zo'n intieme, intense relatie met de Heer Jezus had. Dat hij zegt, de maat is vol en toch is het zo dat hij zegt, die hoop die ik heb, dat is dat God zal verlossen. Dat blijft eigenlijk over. Weet je, als 1 Korinthe 10 niet overblijft, dat hij zegt van, die menselijke maat, o Heere God, het wordt me nu echt te zwaar, dan is nog die hoop dat hij zegt van, o God, ik hoop op uw almacht, op uw trouw, op uw liefde. Ik hoop daarop, dat, want u bent mijn schuilplaats. Ik hoop en ik heb de zekerheid dat u door het dal van diepe duisternis gaat. Ik heb die diepe zekerheid, ook al is het nu zo zwaar. Ook al verlies ik de hoop op bepaalde gebieden. Ook al verlies ik de hoop dat ik ziek ben geworden en dat er een diagnose komt dat het ongeneeslijk is. Ook al heb ik een situatie waar ik werkloos word. Dat dit dreigt financiële tekorten te hebben. Dat het niet goed gaat met mijn kinderen. Dan nog hoop ik op u. Dan nog is mijn hoop op u. En dat is een zekerheid. Dat is niet dat je een wensende verwachting hebt. Dat is ook niet dat het dat de omstandigheden veranderen. Maar de hoop die je dan hebt, en dat is een zekerheid, dat is dat je door een dal van diepe duisternis gaat. Je gaat er doorheen en je gaat er niet alleen doorheen. Je staat, soms heb je het gevoel, ik sta in een dal van diepe duisternis. Ik sta erin en ik kom er nooit meer uit. Maar dat zegt Psalm 23 niet. Psalm 23 die laat zien dat we door een dal gaan. We gaan er doorheen en niet alleen met hem. En dat is een hoop, dat is een zekerheid, dat is zo indrukwekkend, dat ik dat aan u wil overbrengen, dat je de hoop vasthoudt. Niet een wensende gedachte van het zou kunnen en het zou niet kunnen. Nee, dat is een andere hoop waar het Nieuwe Testament over spreekt. Dat is de hoop op God, dat hij in die kracht, ons steeds weer opnieuw zal geleiden. Weet je, die hoop, Romeinen 15 vers 13, die zegt, laat die volgende maar zien, de volgende. Daar staat, de God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop. Door de kracht van de Heilige Geest. Dat we overvloedig zijn in hoop. Weet je, ik heb mensen ontmoet. Alleen om met ze op te trekken, hebben ze me hoop gegeven. Ik kreeg vanmorgen, ik was op weg hier naartoe. Toen hadden we het ook over hoop in de auto, Rietje en ik spraken erover. En waar ik jou over zou spreken. En toen hadden we het eigenlijk over mensen die ons hoop geven. Die een kanaal zijn van hoop. En vanmorgen, toen kreeg ik een mailtje van Ger. Ik maakte nog even de mail open. En toen zag ik dat Sascha, dat is een man die een tijdje hier in de gemeente is geweest. En die geen onderdak had. En die hij heeft geen status. Hij mag er eigenlijk helemaal niet zijn. En op een gegeven moment is hij van hieruit vertrokken naar Frankrijk. Hij heeft daar op straat geleefd. En ik kreeg nu, kregen we bericht dat hij in de gemeente, die hebben hem, ook een gemeente, die heeft hem geholpen om onderdak te vinden. Zodat hij in ieder geval niet op de straat leeft, onder de bruggen en in een tentje in de kou, nu in de winter. En weet hij, toen hij hier was, toen waren we ook bij Dorie en Ferdinand op bezoek, want zij hadden hem opgenomen. En als ik het heb over mensen die hoop geven, toen zat ik daar met Johan in die omstandigheden en dat we niet wisten wat we, hij was opgenomen in het gezin van Dorie en Ferdinand. En toen waren we aan het overleggen, hoe gaan we nu verder? En toen zochten we ook een huisvesting voor hem. Maar als ik het heb over wat ik zag, hoe iemand hoop kreeg door mensen. Toen zag ik dat aan die tafel. Dat iemand door de gemeente geholpen wordt, en dat staat er ook, zeg maar, dat de gemeente een bron is van hoop. Er zijn drie bronnen van hoop, van een zekerheid. Die eerste bron, dat is God zelf. Hij is de bron van de hoop. Hij is degene waar we ons van vastkampen. Het tweede is de Heilige Geest. Het derde ook is Gods woord. Dat staat in, zeg maar, in Romeinen 15 vers 4, daar staat, dat is zo'n troost eigenlijk, dat opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Gods woord is de basis, Gods belofte is de basis voor hoop. Dus je hebt God zelf als hoop, je hebt de beloftes van God als hoop, je hebt de Heilige Geest als hoop en je hebt de gemeente van Jezus Christus als een bron van hoop. Waar mensen hoop kunnen ontvangen doordat ze met anderen optrekken. Dat er, zeg maar, als je moedeloos bent, als je vertroosting nodig hebt, als je denkt van, dit is boven mijn maat, dat je dat deelt en dat er gebeden kan worden en dat je een bron zelf wordt van hoop. En hoe kun je een bron worden van hoop? Doordat je dat zelf in je leven gestalte geeft. Dat je zelf, zeg maar, als ik mensen ontmoet die zeg maar, eigenlijk is het een bron van hoop. Omdat zij een bron hebben om die hoop te putten, zodat ik met hun in contact kom en dat ik die hoop krijg. Zoals Sascha in het gezin van Dori en Ferdinand waren met de kinderen. En het was een hopeloze situatie. Maar omdat hij daar was, was de hoop een vaste zekerheid. Het waren mensen die hun hoop hadden gevonden in de bron. En ik wil je echt vragen, dat als er zo dingen zijn in je leven waar je de hoop hebt opgegeven, dat betekent eigenlijk dat je ook geen plannen meer maakt. Weet je, iemand die geen hoop heeft, die maakt geen enkel plan meer. Dat overkomt hem. Alles overkomt hem. Dat vloeit hem weg en hij maakt geen plan. Mensen die plannen hebben, hebben ook hoop. Mensen die hoop hebben, die hebben ook plannen. Eigenlijk is het zo. Dus diegene die hoop heeft, die maakt ook plannen. En dat is eigenlijk in mijn leven, als ik dan kijk naar mezelf, dan is er, ik heb zoveel plannen. Omdat die hoop, dat is geen wensende gedachte, dan heb ik iets gelezen in de Bijbel en denk ik, dit is wat ik wil. Dat is de hoop die ik heb. Daar gaan we naartoe. Of als ik over mijn huwelijk nadenk en ik lees dan denk ik, oh God, als dat de bron is waar u met mij en Rietje naartoe wil, dan is dat een hoop van een zekerheid die in de toekomst ligt en die God in ons leven zal gaan geven. Begrijpt u? Dat is geen wensende gedachte, dat is iets wat God geschreven heeft en waar ik me echt naar uitstrek. Nou, ze kunnen er in uw leven, kunnen er dingen zijn dat u de hoop kwijt bent geraakt. Er zijn veel mensen hier in ons midden uit andere landen. Ik moest aan jullie denken. Ik hoop dat jullie het verstaan. Ik moest aan jullie denken. Dat je het land hebt verlaten. Ouders hebt verlaten. Kinderen hebt achtergelaten. Je cultuur hebt achtergelaten. Dat je vervolgd werd. Dan kom je in zo'n vreemd land als Nederland. Waar is dan je hoop? Wat is de hoop voor je toekomst? Die ligt niet in de omstandigheden. Dit ligt ook niet in Nederland. Niet in de sociale wetgeving. De hoop die je hebt, kun je alleen maar vinden in God zelf. Hij is de bron voor jullie leven. Om die trauma's en de moeite die je hebt gehad en hebt, om je daaraan vast te klampen. Om je daaraan vast te klampen en niet in een hopeloze situatie te komen. Soms kom ik in een asielzoekerscentrum. Als ik daar binnenkom, dan slaat die deken van hopeloosheid, die komt gewoon over me heen. En dan mogen er mensen zijn, ook daar, die een bron zijn van hoop. Ik wil u zo vragen om even stil te zijn. Om God op een hele persoonlijke manier te ontmoeten. En na te denken over, Heere God, waar heb ik de hoop nu echt op, heb ik die opgegeven? Als het nu gaat om relaties, als het gaat om ziekte, als het gaat om werk, als het gaat om kinderen die niet tot geloof komen. Er zijn zoveel dingen dat je nadenkt van, heb ik daar nog plannen over? Heb ik nog een plan? Als je geen plan hebt, heb je de hoop opgegeven. En ga dan naar God en zegt, Heere God, u bent de God van de hoop. Wil u me daarin echt opnieuw vervullen? Laten we zo even stil zijn. Vader, u weet wat nu in onze gedachten speelt, waar we uw hoop zo ontzettend nodig hebben. Zodat we weer komen tot plannen, tot vreugde, tot uitstrekken, tot. Vader, we willen u zo bidden dat, als we zo denken ook aan Jairus, die tijding kreeg dat zijn dochtertje is gestorven. En dat iemand komt en zegt, val de meester niet lastig. En Jezus dat ook hoort. En zich direct tot Jairus wendt. Zo wendt u zich ook direct tot ons. Als we denken dat het allemaal te vergeefs is, dat het eigenlijk allemaal te laat is. Dan komt u en zegt heel persoonlijk tot ieder die hier zo zit, wees niet bevreesd, ben niet bang, maar geloof alleen. Hoop op mij. Ik wil zo bidden voor diegenen die echt in de put zitten. Die het ene na de andere is overkomen. Dat ze nieuwe moed mogen putten. Nieuwe hoop mogen ontvangen. Die hoop op u. De hoop op uw woord. De hoop op uw Heilige Geest. De hoop op de gemeente. De bronnen van hoop die u gegeven heeft in deze wereld. Zo dragen we alles tot eer en glorie van uw genade op. Amen.